Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a begin.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met dit keer de grote Duitse verkiezingsspecial, de uitslagen. Ik ben Annette van Soest en naast mij hier in Nieuwspoort tijdens de Waalabend zitten Mathieu Segers en Dirk Marseille, onze Waalbeobachter, bekend van BNR Nieuwsradio, Duitslandnieuws.nl. En ons café uiteraard. Mannen, goed dat jullie er zijn. Het is zondagavond 8:30. SPD en CDU gaan nog steeds nek aan nek. Volgens de laatste hoogrechnung zit er 1% tussen CDU en SPD. Maar de laatste ligt aan kop en lijkt dus de grootste te worden. Mathieu, wat is voor jou de grootste verrassing van deze verkiezingsuitslag?
Nou, als je het in een iets langer perspectief plaatst, is die voorsprong van de SPD natuurlijk op zich verrassend. Al is die nu heel klein aan het worden. 1%, je zei het al, 25,5, 24,5, daar staat het nu op. Maar wat eigenlijk de grote verrassing lijkt te gaan worden, en dat is al vrij duidelijk, is dat het midden overeind blijft. Dus de grote coalitie van CDU, CSU en SPD, die we nu ook hebben als regering in Duitsland, die houdt een meerderheid. Daar was heel lang geen rekening mee gehouden. Men zei eigenlijk, er komt een drie partijen coalitie sowieso na deze verkiezingen. Dus het midden blijft eigenlijk overeind, vrij stevig. En daar hoort bij, en dat is toch ook wel heel verrassend, dat de flanken eigenlijk verliezen. Rechts, de AfD, toch heel prominent, ook altijd in de berichtgeving over Duitsland terecht de laatste jaren. Een factor van belang geweest, ook in de campagne. Heel teleurstellend op dit moment. En aan de linkerkant hebben we die linken, die zitten nog maar net op de kiesdrempel. Dus daar wordt het nog zelfs spannend of ze überhaupt in de Bondsdag gaan komen. Dus dat is eigenlijk wel verrassend, die stevige positie van het midden en het feit dat de flanken eigenlijk de grote verliezen leiden op dit moment.
Dirk, zelfde vraag aan jou, meest opvallende?
Nou ja, voor mij is het de comeback van Laschet, die heel lang afgeschreven was als CDU, CSU-leider. Hij zou het niet kunnen en met 20% punt. En uiteindelijk toch in de laatste week weer tot 24-25% punten heeft kunnen komen.
Jij ziet het historische verlies van CDU als een winst voor Laschet.
Nou, in vergelijking tot waar die een week geleden stond, wel. Tegelijkertijd denk ik, wat het meest opvallende is dat het midden is weliswaar overeind gebleven. Maar de Duitse politiek kan meer kanten op dan ooit. Dus er zijn nu veel meer smaken dan ooit mogelijk. En ik denk wat dat betreft dat de Duitse politiek met het midden wat er nu dan beschikbaar is, wel aan dezelfde versplintering leidt als in de rest van Europa onder volkspartijen. Dus voor Duitse begrippen is dit al wel heel erg revolutionair dat daar meerdere partijen nu met elkaar om tafel moeten.
SPD lijkt dus net iets groter te gaan worden, dus zij zijn ook aan zet, Dirk?
Ja, zo werkt het nou eenmaal. Hè. Als je de grootste bent, dan ben je aan zet. En dan in principe heb je dan ook de bondskanselierskandidaat, dus Scholz in dit geval, die dat zou worden. En ja, een campagne dus gevoerd zonder grote uitgeleiders te hebben gehad en daarmee gewonnen. Merkel nagedaan met het handgebaar, hè, met de driehoek voor zijn buik. Dus dat is wel voor hem ook een hele bijzondere situatie. En wat hij nu gaat doen, en dat is de afgelopen week in Berlijn ook al gebeurd, is dat de teams van de partijen ook allemaal al met elkaar gesproken hebben over wat als.
Ja, want je moet snel handelen. Hè. Er is geen formateur in Duitsland. Als het de grootste partij niet lukt, ja, dan gaan ze snel door naar de volgende optie.
Precies, ja. Dus Scholz zal nu het initiatief, als hij de grootste wordt, hè, dan zal hij nu het initiatief gaan nemen om in elk geval de liberale FDP en de Groenen uit te nodigen om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe coalitie. En dan komen dus bij een ampel coalitie uit, dus een stoplicht verkeerslicht coalitie. Ja, en dat is, dat is nu het meest concrete waaraan ik vanavond, zondagavond, kan denken dat dat de volgende stap zou zijn. Ja.
Maar noem even welke coalities er allemaal mogelijk zijn. Je hebt hem al genoemd, de coalitie van het stoplicht, de Ampelcoalitie. Welke zijn er nog meer mogelijk?
Nou, ik denk dat je eigenlijk het zo moet bekijken dat, gek genoeg, de partijen die kleiner zijn, dus de Groenen en de liberale FDP, dat die min of meer samen ook een blok gaan vormen om met een van de twee andere grote partijen een regering te vormen. Dus met CDU, CSU of met de SPD. Waarbij wie wint dan logischerwijs het voortouw neemt. Dat zijn dus twee mogelijke coalities. En het andere, en dat is ook wel, als het CDU, CSU dan uiteindelijk toch, als daar de bal zou liggen, dan zouden die het liefst dan een Jamaica-coalitie willen vormen met die partijen. Dus de Ampel en de Jamaica, dat zijn op dit moment de twee. En ik zie wel andere opties, hè? Dus je zou andere opties kunnen bedenken, maar die zijn niet zo waarschijnlijk. Ik denk dat deze twee nu echt de komende maanden wel degene zullen zijn die boven de markten zweven. Wat we in elk geval kunnen afsluiten, of wat heel onrealistisch is, is rood, groot, groen. Ja, daar werd natuurlijk ook nog over gesproken in de voorfase. En wat we ook kunnen, denk ik heel onwaarschijnlijk is dat CDU en SPD, die eigenlijk zonder voorgeschiedenis een hele getalsmatig logische coalitie zouden kunnen vormen, die hebben ook al gezegd van dat willen we nu niet nog een derde keer.
De grote coalitie is dat, hè?
Ja.
Die grote coalitie.
Daar zijn ze echt helemaal klaar mee. Dus dat lijkt me ook niet heel waarschijnlijk.
Mathieu, even terug naar Laschet en het verlies van de CDU. Het valt dus nog mee. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, het valt mee en niet mee natuurlijk. Dus het valt niet mee in historisch perspectief. Dus het is sowieso de eerste keer in Duitsland dat er geen enkele partij meer dan 30% haalt. Dat was eigenlijk altijd in het verleden het geval. En dan was het heel duidelijk ook wie niet alleen de grootste was, maar ook dat er gewoon een stevige basis was. Dirk heeft dat net uitgelegd, er zijn nu veel meer smaken. En daar is de kiezer, lijkt het een beetje van geschrokken de laatste week. Jeetje, we krijgen allerlei smaken ineens in Duitsland. Willen we dat überhaupt wel? Is toch een kleine trek geweest weer naar CDU-CSU, het stabiliteitsanker van de laatste decennia in de Duitse politiek. En daar heeft Laschet nog een push van gekregen. En dus zien we nu eigenlijk een Houdini-act van Armin Laschet. Want die vecht voor zijn politieke leven. En die kan dus in het ene uiterste gewoon bondskanselier worden, als alles nog mee zit voor hem. En in het andere uiterste wordt hij niet alleen geen bondskanselier, maar heeft hij het zelfs in zijn eigen Aachener Raum, zijn eigen kieskring in Aken, nog moeilijk om daar de meerderheid te halen. En komt dus eigenlijk zijn hele leiderschap ook van de CDU nog eens een keer onder vuur te liggen. Dus dat is heel spannend om te zien. En voor hem persoonlijk is het een uitermate turbulente periode geweest, maar nu ook met een hele, hele spannende climax.
Ja, ik denk echt dat als Laschet nu niet een regering kan vormen, dat het echt over en sluiten voor hem is. Dus ondanks zijn comeback, wat ik net heb gezegd, is gewoon duidelijk dat hij gewoon geen goede landelijke campaigner in Duitsland is geweest.
Waar
hij
is het
gewoon
misgegaan voor hem? Want de hele tijd wordt er teruggekeken naar het moment dat hij aan het lachen was, hè, na de overstromingen. Dat het moment was, uitglijder. Maar we hadden daarvoor natuurlijk al die hele interne verkiezingsstrijd gehad. Waar is het volgens jou misgegaan, Dirk?
Nou, ik denk geen eens dat hij er heel veel aan heeft kunnen doen. Want ik heb wel een authentische Laschet in de hele campagne gezien. Maar hij is een Rijnlander. Dus hij is iemand die, een katholiek uit het westen van Duitsland, zijn hele leven gespendeerd eigenlijk in het Ruhrgebied, katholieke kerken. Het is allemaal heel erg traditioneel, redelijk conservatief. Altijd verantwoordelijke banen gehad, maar nooit ook echt buiten die bubbel om zich hebben moeten laten tonen. En je ziet dus dat Duitsland bestaat uit heel veel autonome regio's. Hè? Bayern is daar een voorbeeld van, wat we allemaal kennen. Maar wat je dus ziet is dat, ondanks dat je minister-president bent van de economisch sterkste deelstaat van Duitsland, waar de meeste ook mensen wonen, bijna net zoveel als in heel Nederland, dat het toch een heel ander dynamiek is om in een landelijke campagne met de landelijke media, met landelijke tegenspelers vanuit allerlei hoeken, met ook een corporate lobby vanuit Berlijn en niet meer vanuit wat je kent in het westen van Duitsland, waar daar de spelers zitten, dat het een hele, het is veel complexer voor hem geworden. En dan is zijn aard, namelijk om met heel veel charme alles om zich heen een beetje weg te lachen, daar als een soort van paterfamilias boven de partij te gaan staan. Dat Merkel kon zich dat permitteren, maar hij heeft dat landelijk niet kunnen doen. En eigenlijk is hij daarmee dus ook niet geschikt bevonden voor een bondskanselier in Duitsland. En heeft zijn partij, dus de reputatie van de CDU, CSU, hem dus ook onvoldoende kunnen redden. Omdat dus die hele Europese electorale beweging ook nu in Duitsland is aangekomen, dat mensen ook voor andere partijen durven te kiezen dan van hoe ze geboren zijn.
Mathieu, ben je het daarmee eens?
Ja, daar ben ik het mee eens. Hij is een beetje een man van gisteren, om dat samen te vatten. Dat is zelfs in Duitsland opgemerkt. Nou, dan heb je wel echt een ouderwetse indruk gemaakt. Hij heeft ook een aantal, behalve dat hij bij die watersnoodramp een blunder heeft gemaakt, had hij vandaag bijvoorbeeld ook weer zijn stembiljet verkeerd om vast toen er een foto gemaakt werd, zodat iedereen kon zien op wie hij gestemd had. Nou was dat op zich geen verrassing wat erop stond. Maar toch, het paste in een reeks van dingen. Maar wat misschien wel het meest opvallende is, en dat was natuurlijk onverwacht, hij was de opvolger, hij zou de opvolger van Merkel moeten worden, maar hij was de slechtste imitator van Angela Merkel. Bleek dus dat Olaf Scholz
was een betere Merkel-imitator.
Ja, die was een veel betere iemand om, zou ik maar zeggen, geloofwaardig het verhaal te brengen dat hij de erfenis van Merkel kon dragen. En dat deed hij ook letterlijk door haar te imiteren. En Laschet, als katholieke Rijnlander, die verschilt natuurlijk toch wel degelijk van een domineesdochter uit het oosten van Duitsland. En dat verschil was zo groot dat Scholz dat eigenlijk heeft uitgebuit. En hij heeft is niet alleen vice-kanselier op dit moment in de regering, maar ook vanuit die rol eigenlijk gezegd, ik ben de echte erfgenaam van de Merkel-erfenis.
En daar moet ik dus dan ook zeggen dat de politiek is echt bikkelhard. Dus ook in Duitsland. Want kijk, als hij langer de tijd had gehad om erin te groeien, Laschet, dan had hij denk ik ook wel kunnen leren. Want je ziet in die laatste weken dat hij met een andere campagnefoto in de duels met zijn politieke tegenstanders, dat hij echt wel heeft laten zien dat hij wel profiel kan opbouwen en echt kan knokken. Maar hij heeft natuurlijk zo lang in die strijd met Söder zichzelf moeten bewijzen, wat gewoon een smerige campagne uiteindelijk ook was, ja, dat hij daardoor heel gehavend ook aan de laatste fase eigenlijk.
Ja, maar je zei het ook, hij was gewoon niet uit het goede hout gesneden.
Nee, maar het heeft hem zeker niet geholpen dat hij dit ook nog moest overwinnen.
Die interne strijd heeft hem inderdaad heel erg beschadigd. Ook omdat hij met uiteindelijk het machtswoord was de enige manier waarop hij die kandidatuur kon claimen. En draagvlak in de partij lag eigenlijk bij Söder.
En zelfs tot het laatste moment, met de laatste verkiezingsbijeenkomst in Beieren, met in de biertent, met een vaas, dus een grote pul bier. Merkel die nog een heel rechts geluid liet horen over, maar ondernemers moeten toch vooral kunnen ondernemen, geen hoge belastingen. Dat kwam heel erg als een moedje over, omdat natuurlijk niemand vergeten is dat ze hem in het zuiden van Duitsland eigenlijk helemaal niet moeten. En ja, dat doet hem de das om.
Tot zover Laschet. Ik wil weer met jullie naar de coalities toe. Voor het eerst sinds de jaren 50 is er dus een grote kans op een coalitie van drie partijen. De stoplichtcoalitie. Paars ook wel, het Nederlandse
zeker,
paars.
Ja.
De Groenen en de SPD, die waren al aan het flirten. Kunnen zij de FDP overtuigen om mee te gaan doen?
Ja, dat wordt nog spannend, want de FDP is bij de laatste verkiezingen weggelopen eigenlijk. Na de vorige verkiezingen zaten zij ook aan de onderhandelingstafel. Ook toen duurde het voor Duitse begrippen lang en werd er met allerlei partners gesproken. En toen heeft de FDP op een gegeven moment gezegd, nou, dit feest zonder ons. En daardoor is die grote coalitie van SPD en CDU, CSU er gekomen, die op dit moment de regering vormt. En de FDP heeft dus echt wel wat noten op de zang. Hebben dat ook al duidelijk laten merken in de campagne. Zij willen wel praten, maar of zij makkelijk gaan praten met een blok van SPD en Groenen, wat toch tamelijk links is voor de liberalen, dat staat nog helemaal te bezien. Zeker omdat tussen de Groenen en de FDP er heel fundamentele verschillen zijn als het bijvoorbeeld gaat over de opstelling ten opzichte van de Europese thema's in de economische en monetaire unie. Daar zitten echt grote verschillen. Bij de FDP zitten de echte haviken, die eigenlijk zijn voor de schwarze nul, het begrotingsevenwicht en zelfs nog meer, die eigenlijk de zweep, de Teutoonse zweep, zoals ze die in Italië noemen, over de hele eurozone willen leggen. Daar laten ze zich op voorstaan. En bij de Groenen zit juist een heel sterke beweging, die solidariteit die ingezet is met het herstelfonds onder leiding van Scholz, en daar vinden ze elkaar dus, die dat eigenlijk verder willen uitbouwen als een soort toekomstige Europese politiek, die leidt tot meer eenheid in die eurozone en de Europese Unie dan op dit moment. moment. Dus ik moet dat nog zien of die ampelcoalitie echt wel van de grond gaat komen.
Ja, nou heb je het over de vorige verkiezingen en wat de FDP daar misschien toen... Of wat ze daarvan hebben geleerd. Ja. Hè? Christian Lindner, leider van de FDP, heeft zoveel eisen gesteld de vorige keer. Toen zette hij zichzelf buitenspel. Dirk, heeft hij daarvan geleerd?
Ja, zeker weten. Dus ik luister met heel veel genoegen en glimlachend naar dit verhaal. Maar ik bedoel, je zult toch
met me
eens
van.
Moeten zijn dat ze willen niets liever dan regeren.
Zij willen regeren.
En met Scholz hebben ze natuurlijk ook... een van de meest rechts mogelijke SPD-leiders überhaupt. Dus als het gaat over begrotingsdiscipline, als het gaat over de inzichten, de ervaringen op Europees niveau, heeft de FDP nu ook met Scholz, denk ik, een gesprekspartner die misschien voor de bühne... ja, het is de SPD, Scholz moet ook zijn linkervleugel in bedwang houden. Tegelijkertijd, als het om de grote thema's gaat, denk ik dat de FDP echt wel zou zeggen, lerend van die vorige onderhandelingen, Lindner zelf, nou ja, als je naar die man kijkt, dan hij zegt nog net niet van alsjeblieft ja, nu dit keer.
Dat klopt, maar je hebt net ook iets heel belangrijks gezegd in het begin, Dirk, want de geprefereerde coalitie vanuit de FDP is Jamaica, hè, zonder de SPD. En wel met de Groenen, maar dan met het CDU in plaats van de SPD.
Is dat denkbaar?
Nou, als zij ervoor zorgen dat het Olaf Scholz niet lukt om een coalitie tot stand te brengen, dan moet er naar optie B gekeken worden. Dan komt het CDU weer in beeld. En het kan natuurlijk best zijn dat je daar op bluffpoker speelt. Vanuit het FDP-programma zou dat niet vreemd zijn.
Nee, ik denk echt dat zij hebben natuurlijk altijd hun voorkeur uitgesproken voor Jamaica. Omdat natuurlijk inhoudelijk gezien is dat de meest voor de hand liggende coalitie. Maar Lindner is in zijn persoonlijke ontwikkeling als politiek leider van de FDP. Die wil koste wat het kost regeren. En die zal niet meer de fout maken om nu in die onderhandelingen daar een soort van prima donna te gaan spelen. Met de hoop dat hij later nog in Jamaica terechtkomt. Ik denk echt dat verhaal iets is wat inhoudelijk gezien uitstekend past. Maar de sfeer in Duitsland... Weet je, er heerst natuurlijk nu ook in Duitsland een onbroegsstimmung.
Zeker.
Dus het moet anders. En Lindner is slim genoeg om nu te snappen dat Jamaica voor heel veel Duitsers zal aanvoelen als, oké, gaan we weer met die CDU-CSU als grootste partij in de regering.
Annette, ik kan Dirk hier wel in volgen. Ik denk ook dat Lindner heel zo graag wil regeren. En hij heeft natuurlijk ook, de FDP heeft een verleden met de SPD. Dat kan, dat is wel eens bewezen. Dus dat ze daarop zullen proberen te kapitaliseren. En dat Ampel misschien wel de eerste coalitie wordt die onderzocht gaat worden. En dan is het toch een kleine revolutie.
Overigens een kleine geschiedenisles voor onze fantastische luisteraars. Die zullen dat waarderen. Op de avond, toen het ook zo close to call was, dat er daarna een FDP-SPD-coalitie zou komen in het Duitse parlement, zei de leider, de toenmalige bondskanselier-kandidaat van de CSU, Stoiber, sprong op het podium en zei, ja, we zijn de grootste, we gaan winnen. En uiteindelijk werd hij dus toen ook door hoogrekeningen ingehaald. En kwam er dus daarna een coalitie van SPD en FDP.
Moeten
dus
we nog even uitleggen, denk ik opeens, die hoogrekeningen. Wat dat zijn, het is een soort van exit poll, maar ook weer niet.
Nou, het is gewoon een gemiddelde op basis van alle peilingen en uiteindelijk wat er aan de exit polls wordt doorgegeven, maar met nadruk op een gemiddelde, een doorsnee. En daarmee waren ze in alle afgelopen 16 jaar heel erg betrouwbaar, want toen was het wel ongeveer duidelijk.
Maar wat is de foutmarge?
3%.
Ja, dus het is nog steeds heel spannend. Maar het is wel een Duits gemiddelde, dus dat is niet zomaar berekend.
Nee, dat kunnen
alleen Duitse statistici
zijn. 5-6 peilingen inderdaad. Ja, absoluut.
Mathieu, we hebben het eerder in dit café gehad over de tweedeling in Duitsland. Meerdere breuklijnen zelfs. Maar ik wil het even hebben over het platteland en de stad. In hoeverre zie je die tweedeling terug in de uitslag van vanavond?
Ja, dat is nog niet in detail te zeggen. Maar wat je wel kunt zeggen is dat op de achtergrond in deze verkiezingscampagne toch steeds een belangrijke rol gespeeld heeft. En wat je bijvoorbeeld vanavond ziet, er waren ook verkiezingen in Berlijn. Daar zie je een gigantische winst in Berlijn voor de Groenen. In de landelijke verkiezing zie je ook al een winst voor de Groenen, maar die is toch heel gematigd. En daar zie je eigenlijk dat verschil al een beetje terug. Dus de fixatie op een echte breuk, zoals Dirk net ook zei, een ombroeg, nieuwe politiek, en dan vooral ook vanuit dat groene perspectief.
Die zie je vooral
die
in
de stad. Eigenlijk kan die op veel steun rekenen. En ook het progressieve geluid natuurlijk. En de provincie in Duitsland, die ook heel divers is natuurlijk, die trekt toch, als het er echt op aankomt, heel vaak naar stabiliteit, traditie en oude bekende waarden. En dat zie je ook gebeuren in deze verkiezingen. Dus dat midden overeind blijft en dat die flanken uiteindelijk verliezen, dat is ook het geluid vanuit Duitsland als geheel, zou je kunnen zeggen. En dat betekent dat dat geluid niet alleen uit Berlijn komt of uit Frankfurt of uit Keulen.
Ja, het is ook, weet je, voor Duitse kinderen, ik zie dat bij mijn eigen kinderen vanaf de basisschool, dat verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar, die solidariteit, de hiërarchie, dat is in Duitsland natuurlijk nog daar is de samenleving veel meer van doordrenkt dan in Nederland. Dus die beweging is inderdaad heel sterk. Wat ik in Berlijn heel opvallend inderdaad vind, is die enorme winst van de Groenen. Want Berlijn is natuurlijk echt een eiland op zich in Duitsland. Als je kijkt naar de mix aan de leeftijd van de bevolking, maar ook de tegenstellingen arm en rijk, een technologie scene, een opkomende industrie, Siemens die daar aan de slag gaat. Maar ja, dat dus bij de Groenen nu terechtkomt, dat is wel echt een teken van de tijd. Dus dat de cosmopolieten nu in zulke grote getalen in steden als Berlijn zo zijn dat ze die winst aan de Groenen kunnen geven, dat gaat ook wel zeker de komende 3 verkiezingen, 12 jaar, heel veel zeggen over welke kant Duitsland opgaat. Te meer omdat in steden als Leipzig bijvoorbeeld zie je al heel erg dat daar de Groenen ook al heel snel aan het opkomen zijn. En ja, wat dat betreft denk ik ook nog weer verder aan waar we het net over hadden met die FDP en die coalitie met SDP en de Groenen. Kijk, FDP zal natuurlijk ook zien van, gaan wij nu een goede regering vormen met de Groenen? Schuiven wij steeds verder naar dat midden op waar CDU-CSU zat met onze liberale, conservatieve inslag? Dus ook uit strategische oogpunt denk ik echt wel dat het wel eens als een hele blessing in the sky zou kunnen zijn.
Ja, dat blijkt een kleine aanvulling hierop, want dat klopt helemaal met de laatste inzichten die ik net zag op internet. Dus als je kijkt, waar zijn nou de CDU-CSU-stemmers die voor dat historisch verlies zorgen nou overgelopen, dan zijn dat helemaal niet de flanken. Dus niet AfD bijvoorbeeld, niet naar extreem rechts, maar met name FDP, Groenen en SPD. Dus inderdaad, voor de FDP liggen de kansen in het midden.
Ik wil samen met jullie de blik verbreden. Laten we kijken naar het Europese perspectief. Mathieu, hoe hebben ze in Parijs naar deze verkiezingsuitslagenavond gekeken?
Nou, in Parijs is het niet zo gebruikelijk om op de tafels te gaan staan als in een Beierse biertent. Maar het zal er toch niet ver vandaan gezeten hebben, denk ik, in het Élysée. Want de uitslag is voor Parijs hoe dan ook goed nieuws. Olaf Scholz heeft zich laten zien als iemand die als minister van Financiën enorm geïnvesteerd heeft in die Europese solidariteit via dat herstelfonds. Ook tegen kritische stemmen in Duitsland. Tegen kritische stemmen in Duitsland in. Die heel erg aan de Nederlandse stem laten denken. Namelijk, had dat toch niet zo gedaan. Had toch leningen verstrekt en geen subsidies via dat herstelfonds. Bijvoorbeeld aan landen als Italië. Dat heeft hij allemaal naar zich neergelegd. Hij heeft zich een ware Europeer getoond, zoals Duitsers dat zeggen. Daarmee is hij geslaagd voor het eerste Frans-Duitse examen. Dus in Parijs staat daar een vinkje achter de naam van Olaf Scholz. Dus als hij de grootste wordt, dan is dat prima voor Parijs. En dat lijkt nu de grootste kans te zijn. Maar ook als Laschet het wordt met het overeind houden van het centrum, is dat ook goed nieuws, want die zal gewoon in de oude CDU-CSU-traditie investeren in die Frans-Duitse as. Zeker als iemand die uit Aken komt. Hè, een plaats waar men vanuit Frankrijk ook graag komt, omdat daar een dom staat waar Charlemagne vereerd kan worden. En dat doen de Fransen op gezette tijden ook. Dus ook Laschet is een betrouwbare partner. En dan komt dus een coalitiepartij erbij, waarschijnlijk de Groenen sowieso. Maken die een goede kans? Ja, die hebben ook een pro-Europees programma. Dus voor de Franse agenda is het goed nieuws dat er geen remmende Duitse regering zal zijn op Europese ambities. Want van die Europese ambities moet Emmanuel Macron het voor een belangrijk gedeelte hebben in zijn verkiezingscampagne die nu begint.
Ja. En hier in Den Haag dan, hoe zal Rutte hier naar kijken? Teleurgesteld misschien, want hij kon heel goed overweg met Laschet.
Ja, ik denk dat Rutte vooral probeert contact te krijgen met Sigrid Kaag op dit moment. En dat zegt dan eigenlijk ook genoeg over de Nederlandse positie. Die is volgend, maar ik denk wel dat je helemaal gelijk hebt. Deze uitslag dwingt Den Haag om na te denken, wat is onze positie ten opzichte van dit nieuwe Duitsland? Want de vorige regering had al een heel pro-Europees regeerakkoord. Dat wordt zeker niet minder pro-Europees gegeven de omstandigheden met de nieuwe regering. Dat is bijna zeker. En dat betekent dat Den Haag steeds meer in een perifere positie komt ten opzichte van Duitsland. Als ze niet zelf met ideeën komen om in die Duitse politiek een rol te spelen. En dat zal niet vanzelf gebeuren. Den Haag moet zich zelf melden, want Duitsland heeft allerlei buurlanden en partners in Europa. En daarvan is Nederland echt
Dirk staat popelen om in te breken.
Ja, nee, ook, ik luister heel graag naar wat je. En het is ook allemaal zinnig wat hij zegt tegelijkertijd. Kijk, gelukkig, we zitten hier in een Café Europa-uitzending. Dus weet je, we moeten ook wel in dat opzicht. Het gaat over Europa en halleluja dat dat nu allemaal dichter bij elkaar gaat. Dat Nederland kleur moet bekennen, dat snap ik allemaal wel. Tegelijkertijd wil ik ook voor de sake of the discussion wel inbrengen dat in de Duitse verkiezingscampagne het niet over Europa gegaan is. Dus elke uitslag die je nu ziet is niet het gevolg van een heel erg pro-Europees standpunt bij Duitse kiezers. En dat is denk ik wel belangrijk om dat te noemen, omdat het fundamentele probleem natuurlijk is ten opzichte van Europa en de verdere integratie van de Europese Unie, dat eigenlijk alle partijen het wel in hun verkiezingsprogramma's hebben staan, maar dat het bij de Duitse kiezers niet iets is geweest van, oh ja, dat is echt heel erg belangrijk voor ons om die
EU-olifant heeft ook
te verder
niet echt
te integreren.
Nee. Voet aan de grond gekregen in Duitsland.
De EU-elefant, zoals die in Duitsland heette, die heeft minder voet aan de grond gekregen dus dan in Nederland.
Dus het basale probleem van het risico van het vervreemden van de kiezers ten opzichte van de mensen die en besluiten over hen nemen en met hen nemen en de financiële beslissingen nemen, ligt natuurlijk wel degelijk op de loer. En wat natuurlijk ook in andere Europese landen hebben gezien, is dat na, ondanks dat het midden in Duitsland overeind bleef, toch meerdere smaken en versplintering nu ook in Duitsland is aangekomen, dat daarna natuurlijk er wel veel meer potentie ook ligt voor de flankpartijen om te profiteren van beslissingen die
klopt
per se pro-Europees zijn.
Maar ik denk dat je wel één ding nu over het hoofd ziet, en dat is dat de Duitsers, ook bijvoorbeeld in de recente discussie over het herstelfonds en het feit dat daar solidariteit getoond moest worden in Europa, daar in grote getalen de Duitse bevolking ook echt achter stond. Ja. En daar ook groot draagvlak voor was. En dat dus in zekere zin gaat het erom in Duitsland, hoe pro-Europees zijn we? Een beetje pro-Europees of heel erg pro-Europees? Ja. En dat is iets wat in Nederland soms nog niet echt doorgedrongen lijkt.
En nu luister ik zondagavond naar VVD buitenlandwoordvoerder Ruben Brekelmans in Nieuwsport. En probeer ik hem dat ook precies voor te leggen van hoe ver ga je hier nu in? En dan merk je toch wel dat in Den Haag men zich wel afvraagt van, ja, moeten we nu, omdat we graag samen met Duitsland dingen willen bereiken, kleur gaan bekennen? Of moeten we nu helemaal geen kleur gaan bekennen en is gaan gewoon zeggen wat we echt vinden, namelijk dat we gewoon helemaal niet meer macht aan Brussel willen gaan overdragen. En in dat opzicht denk ik dat die Duitse verkiezingen sowieso een hele spannende impuls aan het Nederlandse debat en de formatie gaan geven.
Dat denk ik
maar dat het denk ik nog heel spannend kan worden over hoe Nederland nu misschien toch kiest voor het stoutste jongetje van de klas. Van de klas en toch zal zeggen van, ja, maar luister, in Duitsland kan iedereen het daar wel mee eens zijn en dat gevaar niet zien dat ze uiteindelijk te veel meegaan in die machtsoverdracht. Maar wij zien dat nog wel.
Ja, ik denk dat je daar wel een goed punt hebt. Ook omdat Nederland houdt één grote ingang in het Duitse speelveld. En dat is de FDP, de liberale partij die heel dicht aan zit tegen een aantal Nederlandse standpunten als het gaat om cruciale vraagstukken in Europa. En als die in de regering komen, heeft Nederland zijn bruggenhoofd, als het ware, naar Berlijn geregeld. Maar een nieuwe oriëntatie in Den Haag is nodig zodra onze
het is natuurlijk wel heel bijzonder dat nu de Duitsers aan hun formatie of hun informele formatie gaan beginnen, dat het in Nederland ook nog steeds aan de gang is. Dus dat is wel een unieke situatie, dat parallel loopt. En natuurlijk de grote vraag gaat nu worden, ja, van wie heeft het eerste kabinet?
Ja, laten ze gaan niet naar elkaar kijken, toch, in dit proces?
Nee, nou, dat denk ik zeer
ik
zeker.
Wel dat wel? In Den Haag wordt wel zeker naar...
Is het niet al moeilijk genoeg hier?
Nee, maar het kan een frisse blik van buiten kan er misschien voor zorgen dat Mark en Sigrid weer een nieuwe gesprekstof hebben. Dat op zich al is de moeite waard.
Ik vind dit een heel mooi bruggetje naar de laatste ronde van dit café. Normaal hebben we dan leestips, maar vandaag wil ik van jullie weten hoe lang het gaat duren voordat de Duitsers een nieuw kabinet hebben. Merkel officieel een opvolger heeft dus. En ze blijft zitten totdat ze een opvolger heeft, dat weten we. Ja. Dirk, hoe lang denk jij dat het gaat duren?
Ik denk dat het... het is zondagavond. Ik heb dat debat in Nieuwsport net gemodereerd. Ik heb een paar biertjes gedronken. Ik heb gewoon een beetje moed nu.
Je ziet het leven.
Ik zie het rooskleurig tegemoet. Dus ik ga er gewoon voor dat we veel sneller dan verwacht een nieuwe Duitse regering hebben.
En dat is...
Ook omdat ik ook uitga van de hongerigheid van de Groenen en de FDP om over hun heel realistische inhoudelijke verschillen heen te stappen. De ervaring van een Scholz die met zowel links als rechts binnen zijn eigen partij bewezen heeft om tot een vergelijk te komen. Dat we sneller dan gedacht een ampelcoalitie hebben in Duitsland.
Ga je toch vragen om daar dan een datum op te plakken? Want dan kunnen we er nog een weddenschap op afsluiten.
Oh, oké. Okay. Nou, die ga ik heel graag aan. Al is het maar omdat jullie dan daarna mij daarmee kunnen plagen. Nee, ik denk dat wij voor de kerst nog een ampelcoalitie hebben.
Zeker, Duitsers willen gewoon... Daarom is die verkiezing ook altijd gepland op de laatste zondag van september. Ze willen in alle rust naar de kerstmarkt kunnen. Die beginnen vrij vroeg in Duitsland, zoals je weet, Annette. Dus in november moet dat wel gefixt zijn, normaal gesproken.
November.
Maar dan zeg jij 1 november, dan zeg ik eind november.
Ik zeg bij de eerste kerstmarkt. Ik weet niet wanneer Düsseldorf begint.
Nou,
maar...
dat hangt van de locatie, maar heel vroeg in elk geval. Ja, dus precies. Jij bent, Mathieu zit meer op de vroege en ik dan meer op de
alle zielige, allerheilige, zou ik
maar
zeggen.
Dat had ik niet verwacht, dat jij nog positiever dan ik zou zijn eigenlijk.
Ja, maar ik denk dus dat de vorige keer is de coalitie tot stand gekomen door een appel van boven, door Steinmeier, de president die gezegd heeft het landsbelang. Er moet een coalitie komen, toen is die grote coalitie tot stand gekomen. Ja. Na een vrij lange, voor Duitse begrippen, onderhandeling. Ze willen dat niet nog een keer overdoen, want dat kost alleen maar vertrouwen. Dat zien we ook in Nederland. Ze willen er snel uit zijn. Ja. Het nationaal belang is weer heel erg groot, gezien alle uitdagingen die er zijn. Daar was iedereen het over eens in al die verkiezingsdebatten. Dus ik denk dat ze nu de president niet nodig hebben, want ze hebben Olaf Scholz, als die de grootste wordt. Die zal zeggen, het nationaal belang dwingt ons ertoe om zo snel mogelijk een regering te hebben. En ik heb hier de partners en die willen meedoen. En als dat niet gebeurt, zijn er een tal van terugvalopties die ook allemaal stabiel in het midden zitten. Hè? Dus ik denk dat het snel kan gaan.
Dirk, heel veel dank. Ook voor al je analyses in aanloop naar deze verkiezingen in dit café. Maar we blijven je ook af en toe horen in dit café, want... Mathieu, misschien wil jij de aankondiging.
Ja, ik wil Dirk ook bedanken. Want hij heeft ons natuurlijk echt voorzien van constante analyses vanuit Duitsland. Een enorme toegevoegde waarde voor ons café is geweest. Bovendien was je een gezellige gast, Dirk. En een graag geziene gast aan de bar met name. En kon je ook voor en na sluitingstijd met jou met genoegen doorpraten over het een en ander. Ja. Dus we zien jou heel graag terug. En wij gaan cafés openen her en der. En onze eerste locaties, Annette en ik hebben er lang over gesproken, maar toch waren we er snel uit. Dat zijn natuurlijk Berlijn en Parijs. Dus jij blijft voor ons Café Berlijn. En dat gaan we regelmatig open doen. Zodat de luisteraars uit eerste hand op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen in de Duitse politiek.
Wat ik heel erg hoop is dat in Nederland er nog meer aandacht voor Europa gaat komen. En als ik daar een rol in mag spelen, dan geweldig.
Nou, wij vinden het fijn dat je bij ons café blijft horen. Dirk Marseille, bekend van BNR Nieuwsradio, Duitslandnieuws.nl. En dus van Café Europa, binnenkort Café Berlijn. Mathieu, wij zijn er binnenkort weer.
Zeker.
Blijf ons volgen via ons Twitter-account, @CaféEuropaEU in de tussentijd. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Vanuit Nieuwsport tijdens de Waalavond van het Duitsland Instituut. Meines Holla en Partners, de Duits-Nederlandse Handelskamer en de Duitse ambassade in Den Haag. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.